Wij waren kijk op tv.
Terwijl jullie als het goed is allemaal in de gemeente waren.
En wij keken
naar de heiligverklaring van die twee pausen.
Helemaal niet, terwijl ik nog een bed. Ik was daar voor de zelfs bij.
Oh, ja, Berend heeft het einde gezien, maar die zei op een gegeven moment, wat, jij vroeg zo van, wat is dat nou precies?
Nee, ik zei dat ik het niet snapte.
Ja, dat is toch ongeveer hetzelfde. En toen dacht ik, ja, dat is wel een groot verschil. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Ja, we hebben het wel, maar op een hele andere manier.
Is het toch bullshit?
Het wat een goede vertaling. Het is heel lastig. Kijk, het is uitgegroeid tot iets waarvan je zegt van jongen zeggen. Ja, wat een eigenlijk, je kan het bijna circus noemen, maar ja, je wil er ook niet... te denigrerend over doen, want het zijn eigenlijk ook wel weer onze broeders en zusters. Hè? Ze geloven ook in de Heer Jezus. Maar voordat iemand heilig verklaard werd, en dat was dan bij een van die pauzen was het zo, er moesten dan twee wonderen gebeurd zijn. En die moesten dan bewezen zijn en dat moest dan niet een natuurlijke oorzaak kunnen hebben.
Dokters moesten dat ook onafhankelijke niet-katholieke dokters moesten dat ook geverifieerd.
Ja, inderdaad. Nou, en dat was bij een van die pauzen, was dus iemand geweest. Toen die paus al dood was, had ze gebeden en ze had ook die paus gevraagd om voorspraak te doen bij God in de hemel, dat ze zou genezen. En ze was uiteindelijk genezen en dat was dan het wonder wat er dan genoemd werd. En daardoor werd die paus nu heilig verklaard. Ik vond het nogal wonderlijk.
Ja, ik weet dat ze met paus Johannes Paulus hadden ze wel aardig haast. De Polen met name. Die hadden al, voordat hij ongeveer dood was, hadden ze al de reliquieën klaar liggen namelijk.
Ja, wat zijn reliquieën? Dat is wel leuk, leg dat eens uit.
Ja, stukjes paus zo.
Ja, stukjes paus inderdaad, ja. Een stukje uit je neus.
Nee. Ja, als ze dat hebben gevonden, dan stoppen ze het in een doosje en dan verkopen ze het weer. Het is...
Ja, bloed hadden ze.
Maar er is ook een joekel van een beeld ook in Polen neergezet en zo. Dus echt een enorme industrie rondom.
Ja.
Dus ze hadden best wel belang erbij dat hij snel heilig verklaard
werd. Ja, hij werd eerst zalig verklaard. Ja. En daarna werd hij heilig verklaard. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Wie zijn, wat bedoel, heiligen komen voor in de Bijbel? Nou, ik vraag het aan Pascal. Die is de expert op het gebied van heiligen. Oh. Pascal mag... Pascal mag vandaag alle vragen beantwoorden. Normaal vraag ik het altijd aan Jaap. Om een tegens. Vandaag zijn Pascal, Berend en Roel aan de beurt.
Hallo. Ik wil gewoon eens helpen, Theo.
Maar dan weet ik de vraag niet meer. Wat vroeg ik nou?
Misschien dat bij ons.
Oh, wie waren de heiligen bij ons? Mannen.
Zijn toch allemaal heilig?
Ja. Ja, als Bram er was geweest, had hij dat gezegd, ja. Ja, dat klopt.
Van misschien, ja.
Ja. Waarom ben je dan heilig? Ja, door wie? Ja, en hoe is dat dan gekomen? Waarom ben je apart gezet? Ja, als je mond open doet, moet je de rest ook zeggen.
Best leuk.
Nee, ja. Dus kom dan.
Maar jij hebt die wel eens over gehad al.
Ja. Waarom? Oké, waaraan weet jij dat je heilig bent? Eigenlijk, de gelovigen zijn heiligen in de Bijbel.
De Heilige Geest?
Ja. Ja, nou, jij zegt de Heilige Geest. Wat is met de Heilige Geest?
Nou ja, omdat je die ontvang je omdat je apart gezet
bent. Heb je die in je broekzak?
Nee, die heb je in je hart, je figuurlijke hart.
Ja,
niet in je letterlijke,
want
daar zit alleen
maar bloed in. Dat zeg je nou wel. Maar aan de andere kant, je zegt, je moet het allemaal figuurlijk zien, maar dat staat ook in de Bijbel. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
Ja.
Dus, ook in je lichaam.
Ja, wel in je lichaam.
Karin moet er helemaal verwoesten.
Sorry. Het is niet van
een shockje.
Ja.
Hoe is nou, dan gaan we weer terug, want we slaan tegens even open, anders krijg ik gelijk het antwoord. Ja, Pascal, we zijn er weer, we zijn rond. Roel is er mooi onder vandaag gekomen op een of andere manier. Hoe is nou die Heilige Geest in je komen wonen? Zeg nou gewoon, ik weet het niet.
Ik weet het
niet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus eigenlijk, door die vraag van Berend, ben ik allerlei rondjes gaan denken en kwam ik uiteindelijk op het onderwerp Exodus uit.
Waar staat dat?
Dat is een boek, je hoeft er niet op te zoeken. Want ik doe het namelijk aan de hand van de zondagsschoolverhalen en dan gaan we eens even kijken wat ze blijven hangen.
Oh. Oh. Niet. Ik ook niet.
Ja, dat is helemaal mooi. Dan gaan we kijken hoeveel je gelezen hebt. Maar je moet het niet opzoeken, want het gaat juist om de volgorde waarin bepaalde dingen gebeuren. En je ziet heel veel dat God is zo wijs en hij laat zichzelf helemaal zien in het Oude Testament. God laat in het Oude Testament allerlei dingen zien. En die verhalen die ken je eigenlijk vanuit de zondagsschool. Maar dat betekent ook heel veel voor ons nu. Als je goed leest, kun je op elke bladzijde in de Bijbel, kun je de Heer Jezus ook zien. Er staat altijd wel iets in waarvan je zegt, goh.
Een watermerk.
Een watermerk, ja. Nou, in de tekst, dus niet letterlijk staat het erin, maar als een watermerk inderdaad, staat het ergens zo, kun je het zien. We gaan het hebben over het hele boek Exodus. Van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 40. Dat ga ik niet helemaal voorlezen natuurlijk. Maar het gaat om aan bepaalde hoogtepunten. En dan zou je zien dat als je later die hoogtepunten aan elkaar plakt, dat je dat kunt verbinden aan waar ik het net over wilde hebben. Dat is eigenlijk een hele korte afsluiting die we er dan straks achteraan doen. Dat gaat puur om dat verhaal, om die volgorde, dat het eigenlijk heel logisch is hoe het werkt. Waar gaat het boek Exodus over? Pascal. Heb je enig idee waar het staat in de Bijbel?
Na Genesis.
Ja. Dus het is eigenlijk het tweede boek. Wat gebeurt er in Genesis?
Het begin van de aarde.
En verder?
Over het paradijs. Met Adam en Eva.
Ja, als je zo langzaam gaat vertellen, dan duurt het heel lang voordat je bij Exodus bent. Waar begint ongeveer het boek Exodus mee? Weet je niet?
Nee.
Nee. Het einde van Genesis? Dat is ongeveer als Abraham er is en die heeft kinderen. Abraham, Isaac en Jacob, dat staat allemaal nog in Genesis. En Jacob heeft een zoon en meerdere zonen, maar een daarvan is Jozef. En die wordt gegeven met farao in Egypte. En dan verhuizen ze allemaal naar Egypte. En ze leven nog lang en gelukkig en dan begint Exodus. Ja? Exodus 1. Karin, jij hebt het opgezocht ook, hè? Exodus 1 vers 8 tot en met 11. Ik doe een korte stukjes. En dan zeg ik elke keer, wat gebeurde hierna?
Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want, stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanwinnen en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en de Raamses bouwen.
Dankjewel. Dat was eigenlijk het probleem. Ze zaten in een diepe put. Ze werden als slaven behandeld. En dat was niet goed. En dat duurde best lang. Een aantal generaties wel. Ik denk iets van. Was het iets van 300 jaar of zo? Staat ergens, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Op een gegeven moment komt er een oplossing voor die slavernij. He, ze waren dus onderdrukt. Wat was ook weer die oplossing? Pascal. Hoe kwam het volk Israël van die farao af?
Van de Rode Zee.
Ja, er gebeurt nog iets voor.
Met die plaag.
Ja, inderdaad. Wat is de laatste plaag?
Zijn broer dood ging.
Nee, zijn kind.
Oudste zoon. Ja, dat heb je heel goed onthouden. Dat is heel knap.
Van de zondagsschool.
Ja, nou, maar dat is dus de bedoeling dat je dat onthoudt. Dus ze waren onderdrukt. Exodus 12, gaan we heen. Kanaan mag weer lezen. Dus God die riep Mozes en die zei, Mozes, jij gaat dit voor mij oplossen. En er gebeurden allerlei dingen en hij ging steeds naar die farao toe. Die farao zei, ja, je mag niet gaan. En er gebeurden al die plagen. En de laatste plaag, daar gingen al die oudste kinderen dood. Was dat ook bij het volk Israël zo?
Nee.
Ja, Berend?
Als het bloed op de deur gesmeerd
en
niet.
En waar komt het bloed vandaan?
Schapen.
Schapen,
hè?
Schapen. Ja, dat klopt.
Dat deed hij soms niet. Dat is van schapen komen.
Nee? Karen leest het. Exodus 12 vers 21.
Toen riep Mozes de oudste van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij, en het moet worden geslacht als feestdagoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen, en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer, met de hoofdletters, vier hoofdletters, zal door Egypte heen gaan om het te straffen, het volk. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen.
Oké.
Okay. Was eigenlijk best goed.
Ja, goed hè. Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen. Wie ging er nou rond?
De Heer.
Met hoofdletters. En wat is de Heer met hoofdletters? Ja, dat is God zelf.
Nee, Jehovah.
Ja. En God zelf gaat dus door het land. En jij zegt het is best cru.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Dus hier staat dus dat God die mensen doodmaakt. Ja, de doodsengel staat dan even verderop.
Dan geeft hij toestemming. Maar goed, hij geeft de...
Ja. Ja, inderdaad. Want de Heer gaat door Egypte heen. En dat doet hij dan bij machten van die doodsengel. Die er dus kennelijk in zijn dienst is. Dan. Dus dat oordeel, dat wordt uitgevoerd door God. Hè, dus als mensen zeggen, nou, God is liefde. Nou, dan zie je hier dat God zit ze ook hier die mensen doodmaakt. Dus dat is heel cru. Zeker als je dus gewoon Egyptenaar was dat best cru. Maar je ziet ook dat je dus van het oordeel eigenlijk beschermd bent als je dus dat bloed op de deur doet. Hoe komt dat bloed op de deur, Pascal?
Door de takken. Die,
ja, oké. Okay, dus als ik nou tegen jou zeg, nou Pascal, vanavond als je thuis komt, dan moet je even een kip slachten. Of een lam, of weet je van wat. En dan ga je dat even aan de deur smeren. Want anders gaat er iemand dood bij jullie thuis. Ga je dat dan doen?
Ja.
Als ik dat zeg?
Nee, hij zei het echt niet. Ja, nou.
Ja. En als Mozes het zei?
Ja.
Hoe goed ken jij Mozes?
Ja, zou Mozes een beetje eng zijn.
Ja. Dat is best eng, hè?
Maar er ging wat daar vooraf, want hij had
Hij was inderdaad de leider van het volk geworden en ze vertrouwden hem. Maar er was dus ook geloof voor nodig. Je moest dus geloven dat dat waar was. Als jij zei van dat is onzin, dat doe ik niet. Ik ga een beetje dat lam, wij eten vanavond sla.
We zijn vegetariër.
Ja, wij zijn vegetariër.
Het is geen lamdag.
Het is geen lamdag, het is gehaktdag of zo. Maar als je dat dus niet gedaan had, was je dus wel de peneut, hè?
De oudste loopt best maar als ze niet gedaan hebben.
Nou ja, dat staat er niet. Dus ik vermoed dat ze het allemaal geloofd hebben. Dat is wel de genade van God. Maar het was dus wel nodig om de bloed eraan te smeren. Er was dus geloof voor nodig. Wat gebeurde daarna?
Het is een symbool.
Ja, het is een symbool. Maar het is wel echt bloed. In dit geval hier.
Ja. Nee, het is slecht gek.
Ja.
Het is geen verf of zo.
Nee. Ja, dat had dan die doodsengel. Nee, dit is histor. Dit is geen bloed. Dus we hadden eerst, ze zaten in de penarie, ze waren slaven, ze werden vrij. Wat gebeurde daarna? Want ze waren natuurlijk nog steeds in Egypte.
Ze mochten weg.
Ja, ze mochten weg.
En toen werd ze tegenhouden de zee.
Inderdaad.
Ze werden achter.
Ze werden achtervolgd. Exodus 14, vers 15, Karen. Handig hè, dat jullie dat zelf niet op hoeven te zoeken. Wat gebeurde er met die Egyptenaren roel? Die er achteraan gingen.
Ja, wat hij zegt.
En wat zei hij?
Die worden weggespoeld.
En hoe ging dat? Roel, kom op, zelf het antwoord. Je hebt het ooit gehoord, het verhaal.
Ja, ooit.
Mm-hmm.
De zee ging open.
Ja, zomaar, ze kwamen aan, de zee ging open. Ja, wat was dat?
Een stok.
Een stok, ja, wie deed het?
God.
Mozes.
Ja, Mozes. Ja. God deed
het. Ja, ja, natuurlijk. Ja, als ik met die stok, ja. Dat, nee, dan moest de God duidelijk wel een wonder doen, ja. Het is niet zo dat als er een plas lag, dat de plop zou, ik heb je even een droog de overkant. Nee, dat was echt wel een wonder. Dat gebeurde niet zomaar. En toen? Toen ging je er doorheen?
Die joden snel rennen.
Ja.
En toen waren ze eruit.
Ja.
Toen kwam die...
Egyptenaren. Kom dan, kom dan. Ja.
Het ging de CWD.
Inderdaad. Ja, dan lees het. Exodus 14, vers 15 tot en met 18.
De Heer, met die hoofdletters, zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over het droogland. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, met hoofdletters, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht.
Dankjewel. Dus die vijanden, die werden gewoon door God ook. Ze van, kom niet aan mijn volk. Dat zei God eigenlijk hier. Laat ze met rust. Ik heb ze gered, ze zijn van mij. Ze zijn niet meer van jou, ze zijn niet jouw slaven. Ze horen bij mij. Dat staat in de Bijbel, hè?
Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken.
Dat vond ik ook heel apart. Dat weet ik ook niet. Zodat ze hen achterna gaan.
Ja, dat eigenlijk koppig.
Ja, maar dat is gewoon uitlokken.
Ja, maar dat was natuurlijk al zo, hè. Kijk, die farao, die had... ik ga daar binnenkort, ga ik daar iets over vertellen. Vertel op een bijbelstudieavond, als dat onderwerp je interesseert. Van, ja, wist die farao dat nou van tevoren? Had hij nou een keus of had hij geen keus? Om zich tegen God te verzetten. Op een gegeven moment is er dus een moment... Dan worden ze dus onverzettelijk gemaakt.
In Engels staat, I will harden their hearts.
Juist. Verharden. Ze werden verhard. Dus in het begin waren ze opstandig. En op een gegeven moment is er geen weg meer terug. Dan is je opstandigheid is verharding geworden.
Ja. Moet je door.
Grappig hoe je in zo'n bekend verhaal toch weer wat tegenkomt. Hè?
Ja, ik vond het ook wel zo.
En ze waren dus eigenlijk zo koppig. Ze gingen er niet meer achteruit. Ze waren helemaal gefocust op. Wij gaan dat volk gewoon afslachten. Ze zijn van ons. Dat is zoals de vijand eigenlijk achter het volk aan zat. Jij zegt van, wij zijn, nu zijn wij slaaf van God. Ja, dat staat in de Bijbel, heb ik wel eens verteld. Dus, wat waren de drie stappen, Pascal, tot nu toe? De drie grote dingen die je genoemd had, ze hadden een probleem. Oké, ik ben het probleem, jij bent het schaap. Noemen we het zo.
En bedankt.
Ja? En dan ben jij dus de weg door de zee. Dat is wat er nu gebeurt. Ja? Jij met de scheiding zo. Onthoud je eigen stap. Berend, wat gebeurt daarna? Wat is nou het volgende hele belangrijke wat er gebeurt? Dus ze komen aan de overkant en dan? Zeg maar, ik weet het niet.
Daar is de woestijn.
Ja, daar is de woestijn, ja.
Dat zou geleid moeten worden.
Ja, en wat gebeurt er in de woestijn nog meer?
Dat ze de 10 geboden krijgen.
Heel goed, dat is precies waar ik nou op zoek ging. Dus ze krijgen niet de 10 geboden... voordat ze gered worden. Van nou, als je je daaraan houdt, dan ga ik je redden. Nee, ze krijgen ze achteraf. Dat is heel belangrijk. Dus je krijgt niet eerst een heel wetboek met... Want het waren nogal wat dingen die God zei op een gegeven moment. Van als je dit, dan dat. Als je dat, dan dat. Als je dat, dan dat. Nee. God zei, nee, ik red je eerst. Dus ik zorg eerst gewoon dat je daar geen last meer van hebt. Dan ga ik mezelf eens even goed aan je voorstellen. Dan weet je wie je gered hebt. Daar gaat eigenlijk dat stuk over. En dan gaan we naar Exodus 19, Karel.
Maar heel even.
Ja.
Dat was volgens mij niet helemaal gepland dan.
Wat niet?
Dat nodig was. Omdat, kijk, op een gegeven moment inderdaad, dan komt inderdaad dat voedsel komt uit de lucht. En dat wordt gewoon, zelfs daarna blijven ze steeds weer wanhopen en ze blijven niet vertrouwen op God, zeg maar.
Ja. Daar ga ik het morgen over hebben. Dat is altijd zo. Als je dan ergens mee bezig bent, dan zijn die dingen liggen soms heel dicht tegen elkaar aan. Dat is een van de dingen waar ik het morgen over ga hebben. Of zondag. Ja. Nou, dan moet je dat maar op internet luisteren. Want anders krijg je twee verhalen door elkaar. Dan raak je zelf in de war. Maar dat is inderdaad zo. Dat de brood, het wordt het eigenlijk uit de hemel gegooid. Ze krijgen het van God te eten. En ze verachten het toch. Of ze maken zich nog steeds zorgen. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is even een zijsprongetje. Maar ik snap niet waarom je zegt het was gepland. Of niet gepland. Wat bedoel je daar precies mee?
Hoe kwam ik daarop? Ik vond het nog een belangrijke gebeurtenis, zeg maar. Die je niet overslaat.
Ja, dat klopt. Ja, nou dat komt ook omdat je aan een gegeven moment moet je echt de hoofdstappen. Ik wil naar de hoofdstappen van het boek. Als je goed kijkt, dan gebeurt dit wel in Exodus. En het is wel heel belangrijk, het is van levensbelang, maar het is eigenlijk niet een van de grootste hoofdstukken die onmisbaar zijn. Ze moesten eten, daarom kregen ze te eten. Maar
vloeien die geboden die een beetje voort ook uit het feit dat ze dus keer op keer weer teleurstellen?
Nee, want ze zeuren voordat ze de 10 geboden krijgen en nadat ze de 10 geboden krijgen. Het is zelfs nog zo, maar dat komt zo meteen wel, dat het gouden kalf, dat doen ze nadat ze de 10 geboden gekregen hebben. Dus eerst zegt God, je mag geen beeld maken en dan gaan ze het toch doen. Exodus 19. Vers 3.
Dat vers?
3.
Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb. En je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt. Zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe.
Kun je dat nog een keer lezen, vers 5?
Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit zijn voor mij, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe.
Gaan we door.
Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over.
Ja, gaan we door.
Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond, wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.
En nu naar vers 16.
Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg. En zeer luid weer klonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes, ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen.
En vers 25.
Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.
Oké. Dus dit is het eerste stuk. Het gaat eigenlijk over dat God gaat zich voorstellen. Hij gaat echt laten zien wie die is. En dan gaan ze afspraken maken. En het eerste wat God zegt van nou, neem mijn woorden te harte. Doe wat ik zeg. En dan zul je een bijzonder volk voor me zijn. En dan gaat God met Mozes aan de gang. En de reden waarom ik dat erin laat staan is omdat op een gegeven moment zie je Mozes die gaat de berg op en gaat de berg af. Als in vers 20 staat er, de Heer was op de top van de Sinaï. Neergedaald. Hij vroeg aan Mozes om naar hem toe te komen. En Mozes ging naar boven. Wat zegt God tegen Mozes? Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen. Ik zou tegen God zeggen, En je hebt die hele berg beklommen. En dan zegt hij dat ik weer naar beneden moet komen. Had dat niet makkelijker gekund. Maar het is wel belangrijk om even bij te houden waar Mozes zich bevindt. Want, Pascal, hoe krijgen die Israëlieten nou eigenlijk de 10 geboden?
Was dat dat Mozes de berg op ging en met God ging praten toen dat hij ze toen kreeg?
En hoe kreeg hij ze dan?
Op een steen.
Ja?
Veer.
Ja? En daar stonden ze op dan en toen ging hij naar beneden?
Ja, en toen werd ze toch weer gebroken.
De eerste keer.
Ja, nou het is niet zo. Jullie hebben het verkeerd geleerd. Oh. Of verkeerd onthouden.
Geleerd.
Oh. Ja.
Was het wel op een berg?
Ja, want het was namelijk wat hierna gaat gebeuren. Dat was weer zo'n vraag, wat gebeurt hierna? Dus God roept het hele volk op om naar die berg te komen. Hij zegt tegen Mozes, kom erboven. Mozes landt erboven, zegt God, ga naar beneden. En zegt dat ze niet dichtbij komen. Toen zegt Mozes ook tegen God, ja, dat had u al gezegd, ik heb ervoor gezorgd. Maar eigenlijk moet hij toch naar beneden. En hij staat dan weer bij het volk beneden. En dan gaat God praten, terwijl Mozes beneden is. En het volk staat voor die berg. En ze hebben zich daar 3 dagen op voorbereid. Ze mochten geen seks hebben 3 dagen. En ze moesten zich wassen en reinigen. En ze moesten zich 3 dagen voorbereiden. En ze stonden helemaal klaar. Ze waren er echt klaar voor. En dan komt Exodus 20 vers 1, Karen.
Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is. Of van iets beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet meer, vereer ze niet, want ik de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort.
Oké, kleine pauze. Dus hier hoor je eigenlijk de 10 geboden. En God die spreekt ze dus eigenlijk van de berg af en iedereen hoort het.
Mozes gaat het toch op?
Nee, dat is pas later. Iedereen heeft het gehoord. En die 10 geboden bestaan eigenlijk uit 2 gedeeltes. In het ene gedeelte stelt God voor wie die is. Heb je ongeveer gehoord hoe dat ging? Hij zei, ik ben de Heer uw God. Vereer naast mij geen andere goden. Ik heb ontzettend hekel aan afgoderij. Dat is wat hij zegt. Misbruik de naam van mij niet. En heb de Sabbat, hou de Sabbat in ere. Het tweede stuk, waar ging dat over? Weet je dat nog? Het tweede stuk van de 10 geboden, Berend. Karen heeft het net gelezen. Nou, kijk maar even, Karen. Waar ging het tweede stuk over?
Over de Sabbat?
Nee, vanaf vers 12. Dat is het hele stuk.
Ja, dat ging over de vader en moeder.
Ja, en dan?
Moord, overspel, stelen, liegen,
ja.
Jaloezie.
Ja, dus in het eerste stuk zegt God, kijk, zo ben ik, heb eerbied, ik ben God, misbruik mijn naam niet, enzovoort, enzovoort. Het tweede stuk gaat over gedraag je. Heb je naast lief. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, niet liegen, niet jaloers zijn. Eerbied voor je vader en moeder hebben, dat geldt ook voor iedereen. Iedereen had het gehoord. Dus goed onthouden, die 10 geboden bestaan uit 2 gedeelten. Over God, eerbied hebben voor God en over je naaste. Vers 18. Iedereen had het gehoord. Luister maar.
Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.
Kijk, Mozes was dus bij het volk, anders kon ze niet met hem praten toen dat gezegd werd. Dus die 10 geboden werden niet uitgereikt op het moment dat hij die stenen kreeg. Lekker sjabbelen.
Ja, dat
hoezo? Ik hou hem gewoon aan de zijkant, dat komt wel goed.
Die zie je nooit meer.
Ja, ik ben ernstig. Ik heb het nooit goed gelezen, geloof ik.
Nou, en er zullen wel meer mensen zijn die dit nooit goed gelezen hebben.
We zaten vers 26 te lezen.
Ja.
En breng geen treden aan, want als je daar langs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien.
Ja, wist je dat niet? Dan weet je ook gelijk hoe ze gekleed waren, hè?
Ja, dat wist je wel.
Het gaat over een altaar. Altaar.
Als je een altaar baalt. Ja, dat was dus niet een van de hoogtepunten van Exodus waar ik langs wilde komen natuurlijk. Maar het kan geen kwaad om dat boek gewoon toch eens te lezen. Want er staan heel veel grappige dingen in waarvan je zegt van, dat wist ik helemaal niet. Net als dit, als je het goed leest, zeg je, ja, kom boven, ga naar beneden. En hij is dus beneden. Ja. Oké, okay, wat waren de stappen? Ik was het probleem, Pascal was.
Oh.
Ja.
Pas.
Jij was de 10 geboden.
Okay.
Ja. Ja, de regels en afspraken. Wat gebeurt daarna, Emily? Oh, nu ben ik aan de beurt en het is best precies het moment dat ik het niet weet.
Juist.
Ja, maar wat is een volgend hoogtepunt? Het is niet Jericho of zo, dat staat in een ander boek. Ze gaan niet gelijk. Ja. Oké.
Okay.
Het volgende hoogtepunt is het verbond. Exodus 24, het verbond. Dus er wordt een deal gemaakt. Dus eerst geeft God alle voorwaarden. Het is heel logisch dat hij zich eerst voorstelt. Hij zegt, nou, zo ben ik. Ik verwacht dat je dit soort dingen doet. En dan kunnen wij samen door één deur. Dus je moet mijn naam niet misbruiken, maar je moet ook elkaar niet afslachten en liegen en dat soort dingen. En als je dat doet, nou, dan kunnen we een afspraak maken. Een contract. Dus jij bent het verbond nu. Ja? Exodus 24 vers 1. Nou, dat is makkelijk te onthouden met je hand in het verbond. Het rugnummer is Exodus 24, vers 1, tot en met 10, 11.
Mozes kreeg van de
Heer
deze opdracht. Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van Israëls oudsten.
Die 3 gasten, dat waren de priesters. Aaron was de priester en dat waren zijn 2 zonen.
Eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar, zonder treden. En richtte hij 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël 1. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft zullen we ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en sprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en dronken.
Dankjewel. Nu zie je dus dat die afspraak die ze dus maken, waar het volk ook zegt, nou, hier wat u gevraagd hebt, dat zullen we doen. Dat die afspraak die wordt dus met offers en met bloed wordt die bekrachtigd.
Dat is een smeerboel geweest.
Ja. Het besprenkelen gebeurde daar dus met bloed. Ja. De afspraak werd gemaakt door bloed. Er kwam dus bloed op die mensen. Ja, je wordt geraakt door een druppel. Ja. Wat ook heel belangrijk is, wat je even niet moet vergeten, is... Er was ook een maaltijd. Ze aten en ze dronken met God. Goed onthouden. Dus, ik was het probleem. Pascal was...
Nee.
Schaap. Roel.
Nee. Ik was de tien geboden.
En Karen. Wat ben jij?
Nou, wat ben je?
Ja. Nee, ja, jullie focussen altijd op de problemen.
Dat is de steen.
Nee.
Dat verbond.
Verder nee, ik was verbond.
Nee, we gaan een hele grote stap eigenlijk maken. Waar gaat nou het grootste gedeelte van het boek Exodus over?
Ja, over rondwalen in de woestijn.
Nee, van hoofdstuk 25 tot en met 40 gaat het over de tabernakel.
Volgens mij weet ik
het. Ja, jij bent het tabernakeltje.
Ik flex in, superleuk.
Ah. Er staat ontzettend veel in over hoe dat hele ding in elkaar zit.
Met die wolk en zo.
Ja, kijk, in het begin, en dat kun je ook zien, maar dat wilde ik er niet gelijk bij houden. God leidde ze door de zee heen, met die wolk ging voorop. En 's nachts was er een vuurkolom. En die ging voorop. En op een gegeven moment zei hij, dan krijgen ze te eten. En waar viel het eten?
Met de lucht.
Ja, om het kamp heen. Niet in het kamp. Dat was toen heel bijzonder. Kwartels. Op een gegeven moment begonnen ze te zeiken. En toen zeiden wij willen vlees. En toen kregen ze kwartels. Waarom kwartels? Omdat koeien gooien heel erg zeer doet als je die op je zin krijgt.
Je zegt dat zelfs dat je buiten het kamp. Dus dan maak toch.
Die kwartels, die vielen binnen het kamp.
Oh.
En dat brood niet.
En later als die tabernakel er staat, moet je goed opletten,
kip uit de lucht.
Was het nog een keer dat die vliegende kippen over moesten komen, want we waren ze weer aan het zeuren. Toen die tabernakel er stond, vielen ze niet in het kamp. Toen viel het, dat vlees viel buiten het kamp en niet erbinnen. En er staat ook heel duidelijk dat het manna, toen de tabernakel er stond, toen God in het midden woonde, dat het manna ineens wel op het kamp viel. Dus God was eerst buiten het kamp, viel daar ook het manna. En toen hij binnen het kamp was, viel daar binnen ook het manna. Dat kun je nog ooit een keer later uitzoeken, want het is helemaal niet zo ontzettend belangrijk. Maar het is wel heel frappant als je het goed leest. We gaan naar Exodus 25, we doen maar twee hele kleine stukjes. Ik ga niet de hele tabernakel behandelen, want dat is veel te veel. Het gaat alleen maar om het feit dat het ding er is. Exodus 25 vers 8 en 9.
De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan.
Oké, nou het belangrijkste is, vers 8, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik in hun midden kan komen wonen. Dat is, en dan komt er een hele beschrijving van een hoofdstukje of 10, 15. En dan gaan we naar Exodus 40. Gewoon helemaal het eind van het boek, want we slaan dat gewoon over. Want dan komt God daar natuurlijk ook daadwerkelijk wonen. Exodus 40 vers 34. Dan ben je ook echt aan het eind van het boek. 34.
Dat is boven de majesteit van de Heer. Dat heeft iemand anders bedacht, volgens mij, want het is niet de originele tekst, maar dat Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang de tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. S'nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.
Oké. Dus God kwam in het midden van het kamp wonen. Ja, die 12 stammen, die woonden daar 600.000 mensen. Was dat een soort kampeerplaats? Vergelijk het even met de opwekking. Hoeveel zijn er daar?
50.
Nou, zeg dat er 10 opwekkingsconferenties bij elkaar zijn. He, dus dan is opwekking, zou één stam zijn van Israël. Zo moet je het ongeveer vergelijken dan. Ja. Nou, dat moest dus buiten het kamp, hè? Dat mocht niet binnen. Ja, inderdaad, dat heb je goed onthouden. Dat doen we niet in.
Van die praktische oplossingen, zeg maar.
Ja. Waarom moest een soldaat een tentharing bij zich hebben, Pascal?
Om tent te maken?
Nee, omdat hij dan zijn poepie kon begraven. Buiten het kamp. Dat staat in de Bijbel. Ja, zo'n tentpin, ja, zo'n haring.
Dat is niet handig.
Ja, jij denkt meteen aan de metalen. Dat ziet er niet op mee. Dat is zo'n houten pin, maar een beetje dik. Dan kun je een beetje een gaatje graven.
Ja, zijn praktische materialen, dat doen we niet op.
Ja, nee, maar dan loop je dus heel discreet naar de rand van het kamp. Met je kruiwagen en je scherp achter je.
Nee.
Ik denk dat ze gewoon inderdaad zo'n tentstok, zo'n tentharing allemaal meenamen. Want misschien was de grond wel hard. Dan kon in ieder geval een klein gaatje. Want anders dan kom je er net kaart tussen al die roze papiertjes terecht.
Oh.
En dan ben je autosleutel kwijt. Wat gebeurt er als je geen tentharingen meeneemt?
Ja, ook heel die stille tenten weer in de kaart.
Ja, de hele familie is aan het hierheen. Niet allemaal tegelijk.
Ik denk dat het zo, de moeta's wel zo'n praktische oplossing zijn.
Dus ze mochten niet in het kamp dat soort dingen doen, dat moesten buiten. Want God woonde in het midden. Het moest rein blijven. Dus als je nou crap hebt, zorg dat je dat buiten het kamp houdt. Nou, wat gebeurt er? Ze bouwen die hele tempel op, volgens de voorschriften. Alles wordt gewassen, schoongemaakt, gesalfd. Heilig gemaakt daarmee ook. En God komt in die tabernakel wonen. En er staat ook bij, zolang de tocht duurde, volgden ze ook de wolk. Als de wolk ging, gingen zij. Als de wolk niet ging, gingen ze niet. Ik was het probleem. Zij was het lam. Wat ervoor zorgde dat ze, dus, dat ze vrij werden. De redding. Je bent de afspraken. Wat moest je doen? Dat was de overeenkomst. En jij bent?
Het heiligdom.
Ja, God komt in het midden wonen.
Nou, als je nou dit... Kon Mozes dan niet het tent meer binnengaan? Want de wolken ze daarop en de majesteit van de Heer vulde het dan maken.
Er was te veel heiligheid in die tempel, zodat hij niet kon blijven staan, zelfs. Dat staat ook in Jesaja, als de tempel wordt... Nee, niet in Jesaja, in 2 Koningen geloof ik. Als de tempel van Salomo wordt ingewijd, gebeurt er ook zoiets. Kunnen ze ook die tempel niet meer in. Dan is God is daar zo ontzettend in aanwezig, dat ze er zelf niet meer in kunnen.
Oh, oké. Okay.
Moet je voorstellen, als dat in de gemeente zou gebeuren, hè, dan zeggen ze wel, heer, vul dit huis, dan moeten we allemaal naar buiten gaan. Evacuatie, WHV. Ja, rook, de rookalarm gaat af. Ik zie het helemaal voor me.
Maar
kun
je niet tegen het brand weer zeggen, ja, God is hier. Ja.
Ja, maar het is een heel vreemd vuur, hè? Want dat vuur van God, dat braambosje, dat verbrandde ook niet.
God, dat vuur.
Alleen zonder brand eigenlijk. Alles wat niet heilig is. Maar God zelf, daar kan je niet dwars doorheen lopen. En vandaar dat hij daar dus gewoon niet naar binnen kon. Nou, dat was dus duidelijk dat God daar zelf in kwam wonen. Nou, als je nou deze 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten Nieuw Testamentisch maakt. Hoe moet ik dat dan toepassen? Hoe zie je hier nou iets in wat eigenlijk vandaag ook nog steeds geldt? Ja, nu komen we op de bank van de oude Nestors. De wijze mannen. Dat hele verhaal, wat wij jou nu eigenlijk zo voorvertellen. Ik ben het probleem, hij is het schaap. Hij was de zee, hij was de afspraken. Zij was het verbond en zij was de tabernakel. Hoe maak je dat nou ineens? Hoe geldt dat nou voor jou?
Jij bent ons.
Ja? Rustig, hè? Langzaam praten. Ja, want hij moet het even luisteren nu. Roel, luister goed naar
het probleem. En dan komen we bij het lam, dat is een afspiegeling van Jezus, die ons probleem gaat oplossen. Door de verlossing wat Roel is. Roel was schaap.
Nee, ja.
De zee, je bent wat goed.
Ja. Heel vaak gehaald.
Ja?
Is het water? Is het zo lam of zo?
Ja, hij gaat iets vertellen en dan ga ik het ook nog een keer doen.
Ja. En dan komen we bij de...
Dan ook met de 10 geboden.
Ja, bij de afspraken. Ja. Dus wat Jezus zegt van...
Wat zei Jezus? Wat zijn de geboden die Jezus jou gegeven heeft?
God lief boven alles. Ja. Je naast hem zoals je zegt.
Zie je dat dat ook twee dingen zijn en dat dat terugslaat op de 10 geboden?
Ja, dat had ik wel gezien. God is het eerste gedeelte.
Zie je het verband, Pascal, dat die twee dingen hetzelfde zijn? Want Jezus zegt in 10 geboden dat het hetzelfde is.
Ja.
Ga door.
En die werd opgeschreven in je hart.
Of? Ja, ook. Ja. De details die ontvang je in je hart, ja.
Sorry.
Ja, wat was jij ook weer, Emily?
Het verbond.
Ja. Nou, leg uit.
Ja, dat is wat wij dan aangaan met Jezus eigenlijk. Als wij hem volgen. Dan krijgen we het verbond, nemen we het verbond aan. En dat is mede door middel van de Heilige Geest die dan ook in ons is. Om ons erop te houden.
Hoe was het verbond ook weer gesloten?
Het verbond was gesloten door te zeggen dat zij met Jezus... Het is niet gesloten verbond door te zeggen wij gaan mee met offers en een hoop vreugdevuur misschien wel.
Heel goed, ja.
En wij sluiten dat verbond door ons te laten, door hem aan te nemen.
Oké, ga maar door. Ik leg het zo nog
even. Ja, ik leg het zo nog
En Karen?
Dan komen we bij de tabernakel. En dat zijn wij ook weer, alleen dan met Jezus bij ons.
Ja. Eigenlijk gaat het boek Exodus gaat eigenlijk over, als je die hoofdpunten zo neemt, hoe komt God nou midden in het volk wonen? En dat, als God het op een bepaalde manier doet, dan God is niet veranderd, dat doet hij nog steeds op deze manier. Ja, en dat heeft, zo kom ik eigenlijk ook weer terug op die heilige. Je bent eigenlijk heilig, omdat de geest in je woont. Even jullie zeiden dat al vooraf. Nou, hoe is dat nou gekomen? We hadden een probleem. We waren ver van God verwijderd. Dat was ik. Het is goed dat ik dat zelf ben ook. En niet dat ik Pascal dat heb laten zijn. Toen kwam Pascal. Die was het schaap. Die was het offer. Met het bloed. Dat was Jezus dood aan het kruis. Dat had je goed. Door zijn bloed hoeven wij geen straf meer te dragen. En dat is het begin van onze vrede. Ja, nou en dan krijg je dus dan de zee, je wordt gered, ze gingen door de zee heen en ze kwamen er weer uit en Jezus ging door het graf heen.
Ik dacht dat het niet doop was.
Nee, het is niet de doop. Ze werden niet nat, nee. En zo, Jezus die ging dus ook door de dood heen, maar de dood bleef niet aan hem kleven. Hij kwam er weer uit en aan de overkant begon het nieuwe leven. Dus dat je gerecht wordt en het nieuwe leven, dat staat gelijk aan het volk gaat door de zee. Dan kom je bij Berend. Nou, daar kwam je heel goed uit. Doen wat Jezus gezegd heeft. De Joden hebben de 10 geboden gekregen. Wij hebben de 2 geboden van Jezus gekregen. God lief hebben boven alles. Dat is deel A. En deel B. Gedraag je. Heb je laatste lief als jezelf. Ja, heel simpel. Gedraag je. Dat zegt God. Als je dat wilt doen. Dan zegt hij, dan wil ik een verbond met je sluiten, een afsluit. Eigenlijk, als ik bij je wil wonen, dan is er een soort huurcontract nodig. Verkoopcontract, huurcontract, Terrence.
Dat is dan de doop.
Nee, dat is het avondmaal. Weet je nog dat ze gingen die berg op? En je had het heel goed, want je zegt van ja, we moeten geloven dat Jezus gestorven is. Het heeft met geloof te maken. Maar je moet dus, en je zei, ze gaan offers brengen. Nou, dat klopt allemaal. Het heeft te maken met het bloed. En Jezus zegt...
Je hebt het nog verklapt ook nog. Ik zei, ja, je moet goed doen houden.
Ja, er wordt gegeten. Je gaat eten met God, dat is het avondmaal. Dat is het verbond, dat is waar de afspraak wordt gemaakt. Met brood en wijn. Het brood staat, hoe, waar staat het brood van het avondmaal voor? Dit is mijn?
Lichaam.
Juist. En door het lichaam krijg je? Eeuwig leven.
Eeuwig leven.
Ja. Pascal, de wijn, dit is mijn?
Bloed.
Juist. En het bloed, daardoor krijg je? Vergeving van zonde. Ja? Dus dat slaat ook weer terug aan de dood, aan het kruis en de opstanding uit de dood. Dat zijn twee dingen waar jullie voor staan allebei. Dus dan heb je een afspraak, een huurcontract, en dan zegt God, dan kom ik bij je wonen. Dan maakt hij de boel heilig. Zo'n tabernakel moet ingeruimd worden. Dan zegt hij, ik kom in je wonen. Nou, dat staat allemaal ook in het Nieuwe Testament. Daar kun je 100 teksten over lezen. Ik heb er maar een paar uitgekozen en die mag Karen ook voorlezen, want dat gaat eigenlijk best wel goed. Ja. Johannes 14, vers 15.
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden.
Hé, dat komt je bekend voor, hè?
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom in jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen me wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Ja, gaan we door. Ik zei geen stop, hè.
Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Dankjewel. Daar staat een hele mooie zin in. En dan vraag ik natuurlijk weer aan Pascal. Pascal, leg eens uit. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Jezus is in de Vader en jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Hoe zit dat nou in elkaar? Ging het te snel?
Ja.
Ja. Dan zul je begrijpen dat Jezus in de Vader is. Jezus, of wij zijn in Jezus en Jezus is in ons. Hoe kan dat? We doen het simpel. Hoe kan jij nou in Jezus zijn en Jezus in jou? Nou, maar hoe stel je dat nou voor? Hoe werkt dat? Ja, dat gaat door de Heilige Geest.
Ja, ja. Dat was mooi, ja.
Wat deed je?
Dat hebben we ooit eens met een preek. Dan had je duim en dan ging je hand omheen en dan ging je weer een hand.
Ja, maar dat is een andere tekst.
Ja, dat is een andere tekst.
Ja, want dat is dat jij helemaal in God bent. Ik in Jezus, in de Vader. Maar dat legt niet uit hoe de Vader nou in jou kan zijn. Ja. Nou, ik had, thuis had ik het zo bedacht. Ik zat natuurlijk in bad. En zoals wel vaker als ik dit soort dingen bedenk. Dus ik zat in bad. Dus ik zat in het water. Maar het water was niet in mij. En toen dacht ik, als ik nou een spons was geweest. Ja? Ja, je zit wat na te denken, hè, in zo'n bad. Je ziet het voor je, geloof ik, hè? Dat moet je niet doen. Juist, ja. Als ik nou SpongeBob was geweest.
Ik zat te denken.
Ik heb er nog over nagedacht om een SpongeBob-spons te kopen. Maar als je dus een spons in het water doet, dan is die spons in het water, maar het water is ook in de spons.
Wauw.
Ja? Ja, zo kun je dus gevuld zijn door het water. Pascal is de spons. Of ik ben de spons misschien. En. Oh! Wil jij de spons zijn? Alice is de spons. Nou,
Alice is er klaar voor.
Ja.
Ik ben er klaar voor! krabspier.
Als je dus helemaal gevuld bent, dan komt er dus ook aan de onderkant drijft er allerlei water uit. He, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, staat er. Nou, dat kan dus als je een spons bent. Dan moet je zorgen dat je niet helemaal leeggelopen bent. Je moet dus ook aan de andere kant weer zorgen dat het bijgevuld wordt.
Dus het is kwestie van geven en nemen.
Ja, je moet doorgeven wat je krijgt.
Ja,
het is heel plastisch uitgelegd. Maar als die spons dus in het water ligt, als je dus een spons hebt, die gaat heel ver van die emmer vandaan. Die is gegeven moment, als je hem in de zon legt, droogt hij gewoon uit. Dan wordt een keiharde spons, dan heb je er niks meer aan. Dan komt er geen water meer uit. Dus ja, ik ben gevuld. God woont in mij. Nou, je kon het alleen niet meer zien. Op een gegeven moment, je moet dus wel dicht bij de Heer blijven, anders dan gaat het niet. Je moet in hem blijven en hij in jou. Even heel plastisch iets is dat. Maar je staat ook elke keer staat erbij wat Jezus zei, als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden. En dan zal ik bij je komen wonen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dat je levend geboren bent. Roel. Hoe is dat gebeurd? Hoe kan je eeuwig leven krijgen?
Levend geboren was niet zo moeilijk. Maar...
Nee, maar ja, maar geestelijk. Eeuwig leven. Weet je wat er in de Bijbel staat? Want, het staat in Romeinen 8, hoef je niet op te zoeken. Want als de geest van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jou woont. Dan zal God, die Jezus heeft opgewekt, ook jou levend maken door zijn geest die in jou woont. Zo staat het er. Doordat de geest van God, die Jezus heeft levend gemaakt, de geest heeft dat gedaan. En diezelfde geest woont in ons. Dat is de reden waarom je dus opnieuw geboren kan worden. Dat gebeurt op hetzelfde moment dat die tabernakel gevuld wordt.
Maar je had het al net over dat het brood, het lichaam van Jezus, ons ook het eeuwig leven geeft.
Ja.
Dan denk ik toch aan dopen.
Je denkt aan dopen, want?
Ja, gewoon. Dat heb ik nog niet gehad.
Omdat ik die oversla. Nee. Weet je waar doop is eigenlijk, moet je zien als een soort... verloving. Je weet dat wij als gemeente zijn wij de aanstaande vrouw. Hè, er komt een bruiloft. De bruid van Christus. Als je nou zegt ik wil daarbij horen. Dan laat je je dopen. Dat is eigenlijk je verlovingsfeest. Dan zeg je Heer ik zal u trouw zijn. Ik zal u volgen. Ik geloof inderdaad dat u voor mijn zonde gestorven bent. Dat u bent opgestaan uit de dood. En ik sta daarvoor. Ik wil met u trouwen. Dat is eigenlijk wat je met je doop zegt. Het is een afspraak. Het heeft dus eigenlijk niet te maken met of Jezus nou wel of niet in je komt wonen. Dat kan dus gewoon voor die tijd ook al. Ik weet zelf van mezelf, ik heb ontzettend lang getwijfeld of ik me liet dopen. Ik vond het een ingewikkelde beslissing, omdat ik eigenlijk zoiets had van ja, kan ik dat nou wel zeggen? Of ik dat morgen ook wil. Zo vast zat mijn geloof, dat was niet zo heel sterk. Maar ik weet wel... dat Jezus wel al in mijn hart woonde. Hij wist het wel zeker, alleen ik wist het niet zeker. Dat staat los van elkaar. Dus het heeft niet met de doop te maken.
Maar wat is het nou van Emily dat ze vroeg over het brood?
Wat brood? Ja.
Het is nou ook met daar niet geest. Het is eeuwig leven, maar ook het lichaam. Het brood, het lichaam.
Ja. Kijk, het brood zelf... Je hebt twee dingen. Jezus stierf aan het kruis, daar vloeide zijn bloed en zijn lichaam werd verbroken en het stond ook weer op uit de dood. Het een staat voor vergeving van zonde en het andere voor eeuwig leven. Bij het avondmaal heb je dus wijn en brood en die staan weer voor het bloed en het lichaam. Dus het is eigenlijk een symbool achteraf om daarmee een afspraak te maken met de Heer en te zeggen ik geloof dat. Wat er gebeurd is, dus die twee dingen, die kruisiging en de dood. Dan hoeven we dat niet allemaal na te spelen. Dat doen wij dus met dat gedenkje met dat bloed. Of met het brood en de wijn. Ja. En daarmee zeg je. Dus kijk, het lichaam van Jezus staat dan figuurlijk voor het brood. Daar krijg je dus eeuwig leven door. Doordat zijn lichaam ook is opgestaan. Zijn lichaam is opgestaan door de Heilige Geest. En ons lichaam staat. Wij staan ook op door de Heilige Geest. Het is het symbool ervan. Het echte is gebeurd. En het verbond is eigenlijk. De bevestiging van wat er al gebeurd is. Eigenlijk zegt het volk van... Ja, u heeft ons uit Egypte bevrijd. En u heeft ons door de zee geleid. En vrijgehouden van de doodsengel. En dat zijn ook onderdelen. Hè? God zegt ook van, gedenk goed wie ik ben. Ik ben degene die jou uit Israël gehaald heeft. Dat hoort allemaal bij die deal. En dan zeggen ze, ja, wij willen, bij deze God willen wij horen. Dus, en dat verbond, dat doen ze dus niet op het moment zelf dat ze gered zijn, maar dat is eigenlijk achteraf. Dat die redding gebeurt eerst. En dan zegt God van, nou, dit ben ik en dit verwacht ik van je. Ga je hiermee akkoord? Dan sluit we een deal. Ja. Maar hij redt je eerst. En het is dus niet zo, en heel veel mensen gaan daar dus de fout in. Die zeggen, ah, je moet dit en je moet dat doen wat in de Bijbel staat. En je moet dat doen wat in de Bijbel staat. En je mag niet dit en je mag niet dat. En dan zal God je misschien wel redden. Het is andersom. Hij redt je eerst. En dan pas zegt hij wie die is. En dan pas geeft hij die afspraak. En dan pas achteraf sluit je dat verbond.
Dan kan je misschien ook wel zeggen van...
Dan snap je ook...
Dan snap je waarom staat Gods liefde. Want eigenlijk is het wel heel gaaf dat hij eerst gaat redden.
Nou, stel je voor dat hij nou tegen die Israëlieten had gezegd vooraf toen ze nog slaven waren. Ja, je mag niet stelen, maar je hebt niks te vreten. Ja? Je mag niet dit, je mag niet dat. Ik bedoel, het is hartstikke ingewikkeld. Hij heeft ze eerst helemaal uit die problemen gehaald. Ja, dat was ik dan. En op een gegeven moment, pas ter hoogte van Berend, gaat hij zeggen van, nou kijk, nu dat we hier zijn en je bent van die Egyptenaren af, laten we ons nu gedragen, laten we een beetje kennis met elkaar maken. Hè. Eerst even dat afgehandeld, nu leer je me echt kennen. Je kan God ook pas echt leren kennen, dus nadat je gered bent. Het enige wat je moet doen, is je moet geloven in het skal, het lam, het bloed, en je moet geloven in het onderdeel van Roel. Opstanding uit de doden, de weg door de zee. Die twee dingen, als je dat gelooft, Jezus is echt opgestaan, hij was echt mens, daar gaat het om. Dan pas komt de rest. Eén tekst om af te sluiten, het einde, Efeze 3, vers 14. Het is handig om iemand zo te laten lezen, deelt, hè? Ja.
Efeze 3, vers 14.
Ja.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Dankjewel. Ja, dat is een mooie zin, hè? En dat laatste stuk, dan zult u met alle heiligen de liefde van Christus, hoe groot de liefde van Christus is, kunnen begrijpen. Daar eindigt het. U met alle heiligen. Wij zijn dus allemaal heiligen. Ik was dus begonnen met de heiligen en ik eindig met de heiligen. Je bent dus een heilige als Jezus in je hart woont. Hoe komt Jezus in je hart wonen? Dat staat hier, doordat je gelooft. Door je geloof kan Jezus gaan wonen in je hart. Waar ontvang je dan kracht van? Van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in je wonen, daarvoor krijg je kracht. En door je geloof kan Christus gaan wonen in je hart. Het resultaat daarvan is dat je gegrondvest blijft in de liefde. Wat betekent dat nou? Terrence. Gegrondvest in de liefde. Geworteld staat er ook. Ja, het is allemaal wel erg Paulus. Hij schrijft het lekker makkelijk op.
Ik weet niet hoe je dat anders kan zeggen, ja. Vastgelegd of zo.
Ja. En je zit erin vast, je wordt er ook uit gevoed. Als je geworteld bent ergens in, dan kennelijk ontvang je daar dus iets uit. Geworteld in de aarde, dan groei je dus uit de aarde, dan haal je daar je voedsel uit. Nou, als je gegrondvest bent in de liefde van Christus, dan ga je ook vanzelf die twee dingen doen. Je gaat houden van Christus, want hij voedt je. En je gaat ook, wat je krijgt, ga je weer doorgeven, net als dat water van die spons. Je gaat dus ook normaal doen tegen andere mensen. Het is niet ontzettend moeilijke opdracht van steel niet en bedrieg niet en lieg niet. Als je van Jezus houdt en je houdt van de mensen die naast je zitten,
kijk even opzij naar Roe en Berend.
Als je normaal tegen, ja, kijk maar om je heen. Dat is dus de opdracht. Doe normaal tegen elkaar. God vraagt niet van die hele ingewikkelde dingen. En weet je wat Jezus dan zegt? Aan hoe jullie met elkaar omgaan, kunnen de mensen zien dat ik echt ben. Dat ik besta en dat ik in jullie woon. Ja, ja, ga dat maar eens even op straat laten zien, ja. Maar dat is wat mensen moeten ervaren als ze hier in de gemeente binnenlopen. Dan moet je zeggen, Jezus was echt daar. En dat gebeurt ook echt. Wij horen wel eens verhalen van mensen die echt wel dat soort dingen ervaren. Zo zou het altijd moeten zijn.
Niet zo wel, ja, dat was laatst...
Geroddel en zo.
Nee, laatst was dat zo. Alsof het zeg maar een uitzonderlijkheid
is. Ja, ja.
Nee, maar ja, uitzonderlijkheid. Kijk, hoe vaak hoor je dat nou eigenlijk? Ja, als mensen binnenkomen en zeggen, nou ja, het was anders dan anders. Hier voel ik me echt thuis. Hier heb ik iets wat ik ergens anders niet heb. En dat zijn niet de bijzondere mensen. Wij hier komen eigenlijk allemaal hele gewone mensen in de gemeente. Niet bijzonder gastvrij uit zichzelf. Niet bijzonder vriendelijk. Het zijn allemaal gewoon normale mensen. Kijk naar Alice. Ja, gewoon mensen. Ja.
Bijzonder vriendelijk.
Nee, maar niet uitzonderlijk. We hebben daar... Je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja. Er is iets extra's. Anders was het een voetbalclub geweest. En als het goed is, is dat God hier in de gemeente woont. En dat hij in ons woont. Dat is het extra. Heb je nog vragen? Nou, onthoud het goed. Ik was het probleem. Ter afsluiting. Wat was jij? Jij was het bloed en het kruis. Jij was?
De redding.
Juist, de redding door de zee. En de opstanding uit de dood. En jij was?
De tien geboden.
Maar je was ook? Het avondmaal en het verbond.
Nee, zij
nou, ik ben verbond. Oh, jij was de 10 geboden en je was ook de 2 geboden van Jezus. En jij was...
Het verbond en de overeenkomst.
Inderdaad, en het avondmaal.
En het avondmaal.
En jij was...
Het heiligdom.
En tegelijkertijd... God woont in ons. Nou, zo zie je dat zo'n heel boek... ineens ook vertelt... hoe Jezus in je hart mag gaan wonen. En dat stond er al heel lang in. Ja, als jullie de juiste volgorde elkaar tegenkomen, dan kan je het echt onthouden ook. In ieder geval de stap voor je en na je zul je wel kunnen onthouden, maar denk eens hoe je hier zit.
Mijn ogen hoor ik niet echt op het goede volgorde. Ik gewoon met z'n zessen...
Ja, met z'n zessen weten we het, ja.
Eén. Nee,
voor
één.
Met z'n zessen overstaat, iedereen zin in. Ja,
dat ja, maar zo is het met een heleboel dingen uit het Oude Testament. Hetzelfde kun je zien bij de herbouw van Jeruzalem, als je leest over, hoe heet die man die aan die muur bouwde? Nehemia? En Ezra? Die bouwden een tempel, die bouwden een muur, dat is net zoiets. Dan gaan ze weer een tempel bouwen en dan komen dezelfde soort aspecten komen ook weer door. Dat gaat ook weer over hoe je je leven inricht. En zo kun je een heleboel dingen... Om elkaar spiegelen. Ja. Als je kijkt naar Jozef. Die koning werd in Egypte. Jozef is ook een model voor Jezus. Werd ook in de put gegooid. Werd verkocht. Werd slaaf. Werd vals beschuldigd. Kwam in de gevangenis. Kwam eruit. Hij zat ook met 2 misdadigers zat hij in de gevangenis. Een bakker en een wijnschenker. En uiteindelijk wordt hij koning. En wie komen er dan bij die koning? Zijn eigen familie. Hè, bij Jezus zouden dat dan de Israëlieten zijn. En die zouden zeggen, ja, wij hebben hem verkocht. En we zien nu dat hij koning is. En zo gaat het uiteindelijk ook gebeuren. Dus er zijn allerlei parallellen te vinden in het Oude Testament naar het Nieuw Testament. Het is niet een hoop ballast die je elke zondag meeneemt. Zo van, nou ja, dat is de geschiedenis. Het grootste gedeelte van de Bijbel heb ik niks aan. Lees het eens.